Goedemorgen, we gaan opslaan Lucas 24. We lezen vanaf vers 13 en we gaan door tot en met 35. Het is denk ik niet helemaal een onbekend gedeelte, volgens mij spreekt Miel er ook graag over dit gedeelte. Dus het is denk ik niet helemaal onbekend in deze gemeente. Maar omdat het toch ook in Lucas staat we met deze serie bezig zijn, leek me het toch ook mooi om hier wat gedachten met jullie over te delen. De Emmausgangers, vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen: wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem: bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen: welke dan? En ze zeiden tegen hem: de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen: o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en het deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar: was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor onze schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden: de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover het gedeelte waar we vanochtend met elkaar over na willen denken. We gaan 3 punten met elkaar bespreken. De eerste punt wat we gaan bespreken is vragen. Waarom ziet u er zo bedroefd uit? Het tweede punt wat we met elkaar gaan bespreken is vermanen. O onverstandigen en tragen van hart. En als laatste gaan we met elkaar nadenken over vertroosten. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. Vragen, vermanen, vertroosten. Het was zondagavond. Cleopas en zijn medereizigers vertrekken vanuit Jeruzalem richting het noordwesten naar Emmaus toe. Een afstand van ongeveer 12 kilometer. Als je deze twee personen had zien lopen, dan kon je zien ze zijn in gesprek met elkaar. Het was een diep gesprek. Het was ook een gesprek waarin ze geëmotioneerd waren en ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En er was nogal wat gebeurd. De eerste dagen konden de mensen in Jeruzalem nergens anders over spreken. Jezus, de Nazarener, geëxecuteerd. Aan het kruis gestorven, in een graf gelegd. En deze twee mannen, deze twee discipelen, ze zijn bedroefd. Ze hebben hun meester verloren. Ze hebben hun hoop verloren. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. De hoop van de volgelingen van Jezus leek daarmee ten einde te zijn gekomen. Ze hadden zijn wonderen en tekenen gezien. Ze hadden zijn onderwijs gehoord. Ze hadden zich afgevraagd, zal dat beloofde koninkrijk nu dan gaan aanbreken? Zou voor het land en volk van Israël snel iets gaan veranderen? Zou hun eigen leven daardoor ook niet enorm gaan veranderen? Geen Romeinse bezetting meer. Een Joodse koning in Jeruzalem op de troon van David. Politieke en economische vrijheid. Zouden ze het meemaken? Zouden ze er onderdeel van uit mogen maken van dat nieuwe koninkrijk met die nieuwe koning? En zouden ze daar misschien ook een functie in gaan bekleden? Maar alle hoop is vervlogen. Want hun verwachte koning is dood. Er is ook ongeloof. Want een aantal vrouwen waren bij dat graf geweest. Ze zijn daar gekomen. Ze hebben engelen gezien en het graf was leeg. Ook een enkele discipel was daarna nog naar dat graf toegegaan en had ook gekeken en ja, het was leeg. Hoe kan dat nu? Opgestaan uit de dood? Deze twee mannen waren er te bedroefd voor. Hun hart was daar nog helemaal niet aan toe. Ze wilden het niet geloven. Deze twee mannen waren ook onwetend. Er was onwetendheid. Oh, ze hadden de woorden uit het Oude Testament. Jawel. Maar ze hadden dat niet in relatie met de Heer Jezus begrepen dat hij moest sterven en uiteindelijk ook zou opstaan. En ook de eigen woorden van de Heer Jezus, die ze zeker gehoord hadden in het onderwijs, ze hebben het niet gehoord, niet begrepen. Ze waren onwetend dat de Messias eerst moest lijden en sterven. Nee, ze hadden de profetieën uit het Oude Testament en de woorden van de Heer Jezus niet op waarde weten te schatten. Ze waren onwetend. Ze hadden twijfel. Ze hadden weinig geloof. En ze waren bedroefd. Maar wat was nu het echte probleem? Wat was nu het echte probleem van deze twee mannen die van Jeruzalem naar Emmaus gingen? Ze keken naar het leven zonder de opstanding. Ze keken naar het leven zonder te geloven in een opstanding uit de dood. Ze hadden geen zicht op de opstanding. Ze keken naar Jezus' bediening en ze verwachten alles in het hier en nu. nu zou toch alles veranderen? Nu zou alles toch beter worden? Maar door de kruisdood was het hier en nu, als het ware, zo donker en somber geworden. En de opstanding uit de dood, daar hadden ze geen zicht op. Laat staan dat daardoor de eeuwigheid ook zou aanbreken. In onze tijd zijn er zoveel mensen die net zo denken. Er is geen opstanding uit de doden, zoals de Bijbel dat beschrijft. Ze willen nog wel denken dat dood niet het laatste is. Maar hoe het dan precies allemaal in elkaar zit, dat weten ze ook niet zo goed. Een sterretje ergens daarboven? Of mensen die van boven over de schouder nog meekijken naar beneden? Hoeveel weldenkende mensen geloven dat? Maar een opstanding uit de dood, zoals de Bijbel dat beschrijft, staat ver bij zoveel mensen vandaan. Een opstanding uit de doden, een eeuwig leven, zoals de Bijbel dat beschrijft, men wil het gewoon niet zien en begrijpen. Maar laten we eerlijk zijn. Laten we eerlijk zijn deze morgen. Als er nu daadwerkelijk een opstanding uit de dood is, een eeuwig leven, dan komt het leven toch in een totaal ander perspectief te staan. Dan komt het leven, dan ga je toch heel anders tegen dit leven aankijken in het hier en nu. Zo met andere ogen naar de dingen, naar de wereld en ons eigen leven kijken. Nee, de mannen waren te bedroefd. Ze hadden er geen zicht op. En dan is daar opeens die vreemdeling die komt meewandelen richting Emmaus. Dat was al gebruikelijk in die dagen, dat als je aan het wandelen was, dat iemand erbij kwam. Dit was niet ongewoon. Dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep, vers 15. En wat doet Jezus dan? Dat is wel een interessante vraag natuurlijk. Wat doet Jezus dan met bedroefde, ongelovige en onwetende mensen? Nou, hij stelt vragen. Waarom zijn jullie bedroefd? Waar praat je over? Wat is er dan gebeurd? Jezus heeft belangstelling voor hun situatie. Hij wil weten waar ze staan en wat ze denken. Ze zullen zeker gesproken hebben over wat er de afgelopen dagen gebeurd is. Misschien wel begonnen bij de intocht in Jeruzalem. We dachten, nu gaat het gebeuren. De koning. Hosanna. Het verraad. De gevangenneming. De corrupte rechtspraak. De afschuwelijke marteling. De kruisiging. De eerste signalen dat Jezus niet meer in het graf is. De twee mannen zijn verbaasd dat deze vreemdeling niets over al deze dingen weet of gehoord heeft. Want iedereen praat erover. En niet alleen praten de mensen in die dagen erover, maar door de jaren heen is dat gesprek gebleven. Zelfs 25 jaar na dato wordt er nog gesproken als Paulus voor Festus en Agrippa staat. Dan zegt Paulus tegen Agrippa, de koning, in Handelingen 26, want de koning weet van deze dingen, ik spreek daarom ook vrijmoedig tot hem, want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is. Het is immers niet in een uithoek gebeurd. Paulus zegt hier tegen koning Agrippa, u weet hiervan. Dit is niet ergens achteraf gebeurd, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Het is algemeen bekend. Het is niet in een klein steegje gebeurd, maar het is in Jeruzalem gebeurd. En daar is over gesproken, door de jaren heen is er ook over gesproken. Het is geen kleine gebeurtenis. Maar het heeft de mensen bezig gehouden in die dagen, maar ook daarna. Maar deze vreemdeling, hij weet er niets van en stelt vragen. En door deze vragen wordt het duidelijk wat het hart van deze mensen, waar die zit. Ze zijn bedroefd, ze twijfelen en ze zijn onwetend. Ze hadden hun hoop in het hier en nu gevestigd, maar het is in rook opgegaan. Ja, en dan gaat die Heer Jezus gaat spreken, hè? Hij gaat vermanen. Maar eerst, voordat hij gaat vermanen, kunnen we eerst nog iets anders zeggen over deze Emmausgangers. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. Ze herkenden hun medereiziger niet als de opgestaande Christus. Je zou kunnen vragen, waarom zien mensen nu niet die opgestaande Christussen? Waarom zien ze het nu niet? Nou, misschien dat deze mannen het ook niet zagen. Nou, hun ogen waren dichtgehouden. Maar je zou ook kunnen zeggen, nou, ze zagen het ook niet omdat ze zoiets anders verwachten. Ze verwachten zoiets groots. Een koning, een koninkrijk. Weg met de Romeinen. Ze verwachten iets groots. Is dat ook niet vaak hoe mensen tegen geloof aankijken? Ze verwachten iets groots. Maar God is een van ons geworden, mens geworden. Wel een mens uiteindelijk met een verheerlijk lichaam, maar het is een mens. Hij praat, hij wandelt, hij eet, hij maakt een vuurtje. Mensen zijn vaak op zoek naar iets groots. Geestelijk, miraculeuze dingen, wonderen en tekenen. Er moet toch alles gevoeld en ervaren worden? Dan is het pas echt. Maar hoe gaat een opgestaande Heer Jezus nu om? Met bedroefde, twijfelende en onwetende mannen. Hij wandelt. Hij vraagt. Hij vertelt. Hij eet. Geen bliksemschichten. Geen rookgordijnen. Geen zwevende engelen. Wonderen en tekenen. Niets van dat alles. Niets spectaculairs. Jezus werkt door het normale. Het gewone. En uiteindelijk worden hun ogen geopend voor een eenvoudige, zondeloze, opgestane Zoon van God. Ze waren geestelijk nog blind. Ze verwachtten iets groots, maar het werd zo klein eigenlijk. Maar ze hadden ook niet verwacht dat ze nog eerst persoonlijke verlossing nodig hadden. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Verlossen in de zin van vrijlaten. En dat woordje verlossen heeft hier een betekenis van dat je geld moet betalen, zodat een slaaf losgekocht kon worden. Dat is de betekenis van deze verlossing. Zo werd op de slavenmarkt, bij de slaven, vrijgekocht. Ze werden verlost. Er moest betaald worden. En Kleopas die dacht, nou, wij leven ook in slavernij. In de slavernij van het Romeinse Rijk. Maar we moeten ervan verlost worden. Hij dacht aan politieke slavernij. En uiteindelijk ook om politieke vrijheid. En zoals David ons eenmaal verlost heeft, zo zal de Messias ons ook verlossen. Dat was zijn gedachte. We hebben verkeerde, moeilijke, slechte omstandigheden door de Romeinse overheersing, maar er komt iemand die ons daarvoor gaat verlossen. Maar ze moesten gaan zien dat ze ergens anders van verlost moesten worden. Het ging niet om de omstandigheden, maar het ging allereerst om hun eigen hart. Ze waren slaaf. Slaaf van de zonde. En ze moesten daarvan bevrijd worden. Nee, ze waren niet een slachtoffer van iets, maar ze waren een dader van iets. Een dader van de zonde. En niet onze omstandigheden moeten allereerst veranderd worden, maar allereerst moesten ze gaan begrijpen dat hun hart veranderd moest worden. Er moest vergeving komen in dat hart, verzoening, redding. Jezus is de verlosser en hij heeft de losprijs betaald. Daarom is hij gestorven en opgestaan. Maar dat was helemaal nog niet in beeld. Dat moesten ze gaan zien, dat moesten ze gaan leren. Ze moesten gaan zien dat Jezus werkt door het eenvoudige en ze moesten gaan zien dat ze verlost moesten worden van niet de omstandigheden, maar van hun hart, een zondig hart. Wat ze ook nog moesten zien is dat de opstanding van de Heer Jezus herstel geeft, verlossing geeft, niet alleen in persoonlijk leven, maar ook in het hele wereldgebeuren. Er brak een nieuw tijdperk aan door de opstanding van de Heer Jezus. Niet het herstel van het koninkrijk van Israël, geen politiek en economisch herstel, maar de opstanding van de Heer Jezus brengt ons uiteindelijk bij zijn koninkrijk. Door de opstanding zijn we op weg naar dat koninkrijk waar hij zelf de koning van is. Niet de koning alleen van Israël, maar de koning van de hele wereld. De opstanding van Jezus brengt veel meer in gang. Jezus' opstanding is hoop voor de wereld. En vanaf het moment dat Jezus is opgestaan, zijn de principes van het koninkrijk van Jezus Christus realiteit geworden. Heb je vijanden lief. Zalig de armen van geest. Zalig de zachtmoedige en barmhartige. Laat in nederigheid de een de ander voortreffelijke achten dan zichzelf. De opstanding van de Heer Jezus brengt ons in een totaal nieuw tijdperk en een nieuwe wereld, waarin gerechtigheid en barmhartigheid nu al geleefd mag worden en volmaakt zal zijn als de koning terug zal komen. Dan zal het volmaakte aanbreken. Ze hadden daar geen zicht op. Geen zicht op het geestelijke. Geen zicht op verlossing. Geen zicht op het herstel na de opstanding. Ze zagen het nog niet. O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Dat vermanen heeft alles te maken. Hij wilde dingen duidelijk nu gaan maken door onderwijs. Bij deze Bijbelstudie had ik wel willen zijn. Ik had wel mee willen wandelen nu. Dat de Heer Jezus onderwijs gaat geven uit het Oude Testament. Maar het hele Oude Testament, dat daar één persoon begint te schitteren. De Heer Jezus zelf. Deze mannen, die zijn op weg gegaan, gewandeld en ze hebben geluisterd. Ik vraag me wel af, wat zou de Heer Jezus nu allemaal verteld hebben? Wat zou hij allemaal gezegd hebben? Zou hij nou iets gezegd hebben over het proto-evangelie, de moederbelofte, Genesis 3, vers 15? Zou hij er wat over gezegd hebben? Zou hij wat gezegd hebben over dat eerste offer van Abel? Dat eerste offer, heenwijzend naar dat offer wat eens gebracht zou worden op Golgotha? Zou hij nou iets gezegd hebben over Noach, de ark, die hem afbeeldt als de ware ark waarin zondaars binnengaan en veilig zijn voor het oordeel? Zou hij nou iets gezegd hebben over dat ram wat vastzit in die struiken toen Isaac geofferd moest worden, maar er een plaatsvervangend ram uiteindelijk geofferd werd? Zou hij iets verteld hebben over de paaschalammeren uit Exodus? Zou hij iets verteld hebben over het manna als de afbeelding van het ware brood? Zou hij nou iets verteld hebben over grote verzoendag? Dat de grote verzoener eens zou komen? Zou hij nou iets verteld hebben over de details van de kruisiging aan de hand van Psalm 22, het vijfde evangelie? Of uit Jesaja 53, een man van smarten? Zou hij nou iets verteld hebben over de opstanding? Psalm 16. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Onverwachte hoop, gebracht door het woord, uitgesproken door de beste leraar. Wat zou er nou met die mannen gebeurd zijn, hè? Daar kun je wel iets over zeggen. Ze werden in ieder geval vertroost. De wandeling en de Bijbelstudie had ze goed gedaan. De zon is ondergegaan en de drie mannen kwamen in Emmaus aan. Ja, ze wilden niet stoppen met deze Bijbelstudie. Kom binnen, kom binnen. Blijf bij ons. We willen nog meer van u horen. En ze drongen bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Ze waren zo door zijn woorden gezegend. Verdriet had plaatsgemaakt voor troost. Ongeloof had plaatsgemaakt voor geloof. En onwetendheid had plaatsgemaakt voor begrijpen. En daardoor wilden ze nog meer tijd met deze leraar doorbrengen. Blijf bij ons. Wat een onverwachte hoop. Hoewel we zo verdrietig waren, in deze wandeling is ons hart tot rust gekomen. Maar ze wisten nog niet dat het mooiste nog moest komen. Hij lag aan. Het brood werd gebroken en het was de Heer Jezus die het gaf. En in het moment van danken voor het brood en door het, bij het uitdelen werden de ogen van deze twee mannen geopend. Niets spectaculairs, hè? Een maaltijd. Breken van brood. En toen zagen ze het. Het is de opgestaande, Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, hun hart was voorbereid door het woord. En uiteindelijk hun fysieke ogen gingen het zien. Hij is waarlijk opgestaan. Het is de Meester, de opgestaande Heer. En verdriet, ongeloof, onwetendheid, sloeg om in grote dankbaarheid en blijdschap. Was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Hun hart was al in vuur en vlam geraakt. Hun hart was voorbereid door dat woord, door het onderwijs vanuit het Oude Testament. Dat de Christus moest lijden. Dat de Christus moest opstaan uit de dood. En dat hij voor eeuwig leeft. En dat zijn koninkrijk is aangebroken. Dit is onverwachte hoop. Hier draait het leven van deze mannen totaal om. Het was zo overweldigend dat ze in de pikdonkere nacht teruggingen naar Jeruzalem. Ik denk dat de terugweg naar Jeruzalem een stuk sneller is gegaan dan de heenweg van Jeruzalem naar Emmaus. Wat hebben die mannen gelopen, zeg? En dan komen ze bij de andere discipelen. En de twee mannen die horen, de Heer is waarlijk opgestaan. Ja, ja, dat weten we. We hebben hem zelf gezien. Dat is in Jeruzalem een samenkomst geweest, zeg. Dat is een getuigenisdienst geweest. Niet een getuigenisdienst over allerlei persoonlijke zaken, maar een getuigenisdienst over wie Jezus Christus is. Hij is de opgestaande Heer. En vanaf dat moment is het leven van deze mannen totaal veranderd. Onverwachte hoop. Schoorvoetend naar Emmaus. Met een blij hart terug naar Jeruzalem. En hun leven is altijd anders gebleven. Hoe is het nou met jouw hart? Ja, ik weet wat was vorige week Pasen. Maar het is toch iedere week Pasen? Is ons leven totaal veranderd doordat we zeker weten Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Hij leeft tot in eeuwigheid en wij met hem. Dat geeft, als het goed is, een totaal ander perspectief op je leven. Hoop. Verwachting. Gods genade, zijn liefde, iedere dag zo rijkelijk. Omdat we weten dat God trouw is gebleven en de beloften uit het Oude Testament ja en amen zijn geworden in de opgestaande Heere Jezus. En als hij nu is opgestaan en wie gelooft dat, dan geloof je ook dat deze opgestaande Heer eens zal terugkomen. Amen? Oké. En dat betekent dat dan je leven nu anders is. Want hij is opgestaan. Amen. Laten we een moment de Heer danken in je eigen hart voor dat hij is opgestaan, dat hij leeft en dat dat ook je leven echt verandert. Dat het oog gericht is alleen op hem. Dank u wel, Heer, dat we naar een weggerolde steen kijken. En dank u wel dat we dan mogen weten dat de Heer Jezus is opgestaan. Heer, niet een verzinsel. Want hoe de Romeinen en de Joden ook hebben geprobeerd om dit te verbergen en in het verborgene te houden, is het openbaar geworden, hebben mannen en vrouwen hem gezien. Niet een enkeling, maar uiteindelijk grote groepen. En 2000 jaar later is er diezelfde belijdenis nog steeds. En zoals een wijze farizeeër nog heeft gezegd, laten we er niet te veel tegen vechten, want als het van God is, dan blijft het bestaan. Heer, en wat er ook is gevochten tegen deze belijdenis, dat uw Zoon naar deze wereld is gekomen om te sterven en op te staan. Deze belijdenis is tot op de dag van vandaag het hart van het christelijk geloof. Het hart van de christelijke gemeente. En ook het hart wat we persoonlijk belijden. O Heer, we zeggen u daar zo dank voor. En het kan zijn dat we soms in een situatie zitten dat we bedroefd zijn of twijfel hebben. Of dat we soms ook in onze onwetendheid het zicht even kwijtraken. Maar Heer, leer ons om dan iedere keer weer terug te gaan naar de waarheden die u in uw woord aanreikt. En dat door uw geest weer brandende gemaakt wordt in ons leven. Zodat ondanks de omstandigheden we weten dat we hersteld zijn met u. Dat onze ogen geopend zijn voor deze waarheden. Voor deze, als het ware, toch eenvoudige waarheden ook. Geen hocus pocus. Maar God die mens geworden is om voor ons te sterven aan een kruis en op te staan, naar de hemel is gegaan en eenmaal zal weerkomen. Dit kan een kind begrijpen. O Heer, wil u zo bidden dat dat het fundament is van ons leven. Dat we ons iedere keer kunnen verblijden in de Heere. Hoe moeilijk onze omstandigheden soms ook zijn. Maar dat de opgestaande Heer Jezus met ons meewandelt. Ook in dit leven. Totdat we sterven of hij terugkomt. Heer, dat we iedere dag weer tegen hem aan kunnen leunen. Onderwijs van hem kunnen ontvangen. En dankbaar mogen zijn voor wie hij is. Heer, help ons daarbij. En wees ons daarin genadig. We bidden het in Jezus' naam. Amen.